zullen we samen een gedeelte gelezen uit de brief aan de Hebreeën. We hebben er net al een gedeelte uit gelezen. Nu gaan we naar hoofdstuk 10. En dan lezen we hoofdstuk 10 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Hebreeën 10 vers 1 tot 18. Daar staat het volgende geschreven. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf, kan zij met dezelfde slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen nooit volmaken. Zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten, eenmaal gereinigd, geen enkel geweten van zonden meer zouden gehad hebben? Maar in deze offers is elk jaar een herinnering brengen van zonden, want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld: slachtoffer en offeranden heb je niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Terwijl hij vooraf zei: slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt u niet gewild, en u hebt er geen behagen in gehad, die naar de wet geofferd worden, zei hij daarna: zie, ik kom om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Door die wil zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons, want nadat hij gezegd heeft: dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer: ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Deze brief is geschreven aan diegenen die tot geloof waren gekomen uit de Joden, die wederom geboren waren. En deze brief kun je noemen het allerheiligste. Petrus zegt daar het volgende van, in 2 Petrus 3 vers 15 en 16. En houd de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven, evenals ook in alle brieven, waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige schriften, tot hun eigen verderf. Vervolgens lezen we in Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal leven op grond van geloof. Deze zin geeft aan dat er in 3 Bijbelboeken in het Nieuwe Testament over geschreven wordt. Als eerste over de rechtvaardige, daar gaat de Romeinenbrief over, Romeinen 1 vers 17. Vervolgens de brief aan de Galaten, Galaten 3 vers 11, dat gaat over het leven wat we ontvangen hebben in de persoon van de Heer Jezus Christus. En vervolgens, de derde brief die erover gaat, is de brief aan de Hebreeën. Door het geloof. Als we deze brief even in zijn geheel gaan zien, van hoe deze brief is ingedeeld. Petrus zei al dat hij een beetje lastig te begrijpen is. probeer het een beetje simpel te houden. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus Christus is de nieuwe en de levende weg. Dat is eigenlijk heel simpel in twee delen. Onder de verdeling gaat het zomaar net wat meer uitleggen. Het gaat in het eerste gedeelte van deze brief, vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 10 vers 18, over dat de Heer Jezus zoveel meer is dan iedereen. En het tweede gedeelte, dat is vanaf hoofdstuk 10 vers 19, gaat het over de praktijk van jou als christen. En daar gaat het om geloof. Zoals het staat ook in Hebreeën 11 vers 1. Hè? Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. En dat is geloof. Veel mensen hebben het over van als je het ziet, dan geloof ik het. Nee, geloven is in dingen die je niet ziet, het onzichtbare. Om dat even wat verder uit te werken, het eerste gedeelte. De Heer Jezus is zoveel meer dan de profeten. Daar begint Hebreeën 1 vers 1. Ik zal het even lezen, want deze brief begint al zo bijzonder. Het is moeilijk om dat allemaal zeg maar, samen te vatten, omdat er zo ontzettend veel in staat. En getuigt van zo'n diep inzicht van datgene wat in het Oude Testament tot ons komt. Daar staat, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in zoon. Er staat de, maar het lidwoordje moet je er even weghalen, want het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Als je nadenkt over een profeet, een profeet is een mond van God. Maar nu gaat het om de Heere zelf. De schepper van hemel en aarde. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Hij is zoveel meer dan Mozes. Hij is zoveel meer dan Jozua. Hij is zoveel meer dan Aaron. En het vervolgens gaat het in het gedeelte vanaf hoofdstuk 8. Want waar begint hoofdstuk 8 mee? Dan is er al heel wat gezegd. Dan staat er in hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben. Die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. De allergrootste, om zo maar te zeggen, de hoge priester die nu in de hemel zelf is, wordt tegengezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb tot de voetbank van uw voeten. U hebt zo'n hoge priester. Iemand die dus precies weet wat u doet, wat u zegt, wat u voelt, waar u mee bezig bent. En hij is daar voor u. Voor u. In de hemelen. Zo'n hoge priester hebben we. Want hij biedt de allerbeste beloften. Hij opent het allerbeste heiligdom. Hij is verzegeld door het allerbeste offer. En hij behaalt de allerbeste resultaten die er zijn. Als we even teruggaan naar hetgeen wat we gelezen hebben. Hebreeën 10 vers 1. Ik lees trouwens uit de Telosvertaling. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf, kan ze met dezelfde slachtoffer die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen, nooit volmaken. Het woordje want geeft dus aan dat dat een vervolg is van hetgeen wat daarvoor geschreven staat. Als we even een bladzijde terug, bij mijn Bijbel een bladzijde terug aan, hoofdstuk 9. En dan lezen we even vanaf vers 24, daar staat, want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakt heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons, voor u, voor mij. Ook niet opdat hij zich dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed, anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen, tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Ziet hij uit naar het moment dat we weggerukt worden van deze aarde? Wij zullen hem dan zien van aangezicht tot aangezicht. We zullen hem zien zoals hij is. Zonder zonde. Deze brief gaat ervan uit dat je het Oude Testament volledig kent. Het is immers geschreven aan de gelovigen uit de Joden. De Joden die al die wetten gebruiken, al datgeen wat er staat in de boeken van het Oude Testament kenden. En als je dan tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan is daar een verandering in je leven. En dat heeft ook te maken met een verandering in jouw denken. Want deze gelovigen dachten dat ze nog steeds vast moesten houden aan de gebruiken en al de wetten die geschreven staan, vooral zeg maar in de Torah, de wet van Mozes, vooral wat er staat in het boek Leviticus. En het boek Leviticus, waar spreekt het over? Dat spreekt over de grote verzoendag. En is dat niet datgene wat de Joden net aan het vieren zijn, deze dagen? Om nog even daar iets van te zeggen, ik kom daar zo nog even op terug. Eerst nog even het volgende. Het is heel moeilijk om datgene wat je van jongs af aan hebt geleerd, om dat te gaan zien vanuit het licht van Gods woord. Deze hele brief is daaraan gewijd. Om duidelijk te maken van wat je geleerd hebt, wat je denkt, hoe dat in elkaar zit. Dat is het niet. Het gaat niet om die offers. Het gaat erom waar die offers van spreken. Dat is van de Heere Jezus zelf. Het gaat om de grote hoge priester die in de hemel zelf is. En dat was voor hun moeilijk om dat te accepteren en te zien. Want ze geloofden wel dat het de Messias was, dat hij gekomen was, dat hij van een zonde gestorven was. Maar om dan vervolgens te zeggen, datgene wat achter ons ligt, dat is het niet, dat is nogal wat. En is dat vaak met onszelf ook niet zo? We worden opgevoed in een bepaald, als ik kijk naar mezelf, de gereformeerde kerk. Je gaat daar zondags naartoe, je denkt dat dat allemaal heel normaal is. Al de dingen die daar gezegd worden, daar draait het om. Tot het moment daar is dat je bewust een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus. Dat je hem toelaat in je leven. Dat je begrijpt dat jij een groot zondaar bent. En dat de enige verlossing die er is van je zonden, is in de persoon van de Heere Jezus Christus. En als je die zonde beleidt, bij mij was het zo dat ik vooral werd getroffen door hetgeen wat gezegd werd uit de tekst van Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Toen ik dat in een gebed uitsprak, gebeurde dat grote wonder dat ik wederom geboren werd. En dat was voor mij een verandering. En een verandering die zo bijzonder was, dat het enige wat mij nog interesseerde was Gods woord. Hoe is dat met u? Is dat het enige waar het om draait? Is het om de wil van de Vader te doen? Er staan 5 waarschuwingen in deze brief. Dat men kan afdrijven, dat lezen we in hoofdstuk 2 vers 1. Ongehoorzaamheid, hoofdstuk 3 vers 12. De oproep om groeien naar volwassenheid, hoofdstuk 5 vers 14. Moedwillig zondigen, hoofdstuk 10 vers 26. En de Heer Jezus niet afwijzen, hoofdstuk 12 vers 25. Er was dus genoeg aanleiding om deze gelovigen te schrijven. Vers 2. Zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten, eenmaal gereinigd, geen enkel geweten van zonden meer zouden gehad hebben? Hoe staat het met jouw geweten? Hoe staat het met mijn geweten? De eerste economie, de eerste huishouding, de eerste bedeling die we leren vanuit Gods woord, dat is de eerste dag waar God scheiding maakte tussen licht en duisternis. En dat is een aanduiding van ons geweten. Ons geweten wat ons duidelijk maakt wat goed is en wat verkeerd is. Maar hier gaat het nog een stap verder, want hier staat dat dan eenmaal gereinigd geen enkel geweten van zonden meer zouden gehad hebben. Al ons verkeerde denken, ons geweten wat ook zo beïnvloed is door de zonde. Dat heeft de Heer Jezus mogelijk gemaakt, dat er geen gedachten meer zijn aan het verkeerde. Vers 3 en vers 4, er staat, maar in deze offers is elk jaar een herinnering, maar in deze offers is elk jaar een herinnering brengen van zonden. Want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. De grote verzoendag, 1 keer in het jaar, mocht de hoge priester komen in het heilige der heiligen. En er was een heel gebeuren. Want je ziet ook op dit plaatje, hij heeft hier witte kleding aan. Want als je kijkt naar de kleding van de hoge priester, was dat schitterend. Met die borstlap van de 12 stenen, de mooie blauwe kleur van zijn mantel. En dat was, dat is zichtbaar was voor iedereen. Maar als de hoge priester 1 keer per jaar mocht komen in het heilige der heiligen, was dat een heel gebeuren. Er moest een bok genomen worden, die moest geofferd worden. Er was nog een andere bok waar zijn handen opgelegd moesten worden, die de woestijn ingestuurd werd naar Azazel. Dat is ook al zo'n vreemde aanduiding. Daar werden de zonden als het ware opgelegd en daar mocht ook nooit meer aan gedacht worden. Maar wat deed dan vervolgens die hoge priester? Die moest zijn kleding, zijn schitterende kleed afleggen, een ander kleed aandoen. En hij mocht dan het bloed sprengen op de verzoendeksel van de ark van het verbond. En ook voor de verzoendeksel werd dat bloed gestort. Dit is hetgeen waar de Joden nu aan denken. Alleen, een zeker probleem is er. Er is geen tempel. Waar de ark is, is op dit moment voor de meesten ook niet bekend. Hoe kan men nu dat bloed storten? Want je kunt het allemaal wel symbolisch doen. Maar het blijft allemaal maar een afschaduwing van datgene waar het uiteindelijk om draait. Want nu, het volgende, dan komen we in het allerheiligste. En ik zal je een voorbeeld geven wat je moet doen. We moeten onze schoenen van onze voeten doen, want we gaan nu in het meest heilige wat er is. Dat ga ik nu doen. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld: slachtoffer en offerande hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Terwijl hij vooraf zei: slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt u niet gewild, en u hebt er geen behagen in gehad, die naar de wet geofferd worden. Zei hij daarna: zie, ik kom om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dit gebeurde in de eeuwigheid. Dat de Heer Jezus dit tegen zijn vader zei: zie, ik kom om uw wil te doen. Er werd, vandaar dat dit zo heilig is, want dit is haast niet te begrijpen wat hier gebeurde. Want hij had mij op het oog al voordat wij zijn geboren. Al lang daarvoor. In de eeuwigheid wist hij al wat er zou gaan gebeuren. Want, zoals we gelezen hebben, slachtoffer en offerande hebt u niet gewild. Dat zegt hij bij zijn komen in de wereld, hè? Dus daarvoor was het al bekend. Maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers of zondoffers hebt u geen behagen. Dus daarmee kun je zeggen, het hele Oude Testament, de hele Joodse wetgeving, werd vervuld in de persoon van de Heere Jezus Christus. En als men vandaag en de dag nog steeds die feesten viert, daar is niks mis mee, maar als men niet begrijpt waar het werkelijk om gaat, snapt men er helemaal niets van. Laat me maar even heel duidelijk stellen. Want het gaat niet om de offers op zich, het gaat om het grote offer, de persoon van de Heere Jezus Christus. Want hier lezen we van de allergrootste en de alles overtreffende liefde die de Heer Jezus heeft voor u, voor mij. Als je bedenkt dat Hij ons mensen gelijk is geworden, dan gaat het je simpelweg duizelen. Zoals staat in 1 Timotheüs 3 vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God geopenbaard in het vlees. De belofte werd al gegeven aan Adam en Eva en was al bekend voor de schepping. Genesis 3 vers 15 zegt: en ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de slang, en de vrouw, Eva. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, dus van de slang, en gij zult het de hiel vermorzelen. Hier is sprake van het zaad van de vrouw. En als je goed daarover nadenkt, een vrouw is de ontvanger van zaad. Heeft geen zaad in zich. Hoe is dat toch mogelijk dat deze belofte dan al gegeven werd? In Jesaja 7 vers 14 lezen we: Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten, God met ons. En dat grote wonder is gebeurd in Maria. De Heilige Geest is over haar gekomen. En hetgeen wat in haar verwekt was, was toen al heilig. Lees bijvoorbeeld op Psalm 139. Hoe wonderlijk ons lichaam wordt gevormd in de schoot van de moeder. Moet je vandaag aan de dag spreken over abortus? Miljard abortussen zijn er al geweest, hè? Het jonge leven wat in de meest beschermde positie zit, in de buik van de moeder, wordt simpelweg geslacht. Als je dan vervolgens kijkt van hoeveel offers er wel niet gebracht zijn in het Oude Testament. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan koning Salomo toen hij de tempel gereed had gemaakt. Het waren zo ontzettend veel dieren werden geslacht. Maar uiteindelijk al die offerdieren die genoemd worden, spreken van de Heer Jezus. Maar hoe zit het met u? Welk offer brengt u? We hebben gelezen, zie, ik kom om uw wil te doen. Doet u de wil van de Heer? Doe ik die wil van de Heer? Zijn wij bereid om zijn wil te doen? Hij was bereid vanaf de eeuwigheid, voordat hij kwam naar deze wereld, zijn wil te doen. Dringt het tot ons door wat voor gevolgen dit had voor de Heer Jezus? Toen hij hier rondwandelde op aarde, goed heeft gedaan, heeft laten zien wie hij was. En wat werd er geroepen? Terwijl hij uiteindelijk veroordeeld werd door Pilatus, overgeleverd om gekruisigd te worden. Want het is heel makkelijk om te zeggen van, hij is voor mij gestorven en opgestaan. Maar hij is wel de schepper, of hij is de schepper van hemel en aarde. En kwam als mens naar deze wereld. Bent u bereid om zijn wil te doen? Zoals Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt. Laten we het maar even opzoeken. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing in uw denken, opdat u beproeft wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Is er iets veranderd in jouw leven? Ben je wederom geboren? Wat werkt dat vervolgens uit in jouw leven? Want er staat, hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Nou, dus je heel wat kunnen zeggen van de wereldgelijkvormigheid. Want de wereld is om ons heen. Die trekt aan alle kanten. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Want dat is het grote wonder. Op het moment dat je tot geloof bent gekomen, Jouw denken wordt gevormd door zijn woord. Vervolgens weer even teruggaan naar Hebreeën 10. Lezen vers 10. Er staat, door die wil zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd. Hier hebben we het allergrootste offer wat ooit is gebracht. Wat een totale verandering in de mensenlevens bewerkstelligt. En het is eens en voor altijd. De volgende versen, dan lezen we over 7 tegenstelling. Er staat, en iedere priester staat wel dagelijks de dienst te doen. Dus een priester die moest hoe dienst doen? Staande, zoals ik hier nu sta. En jullie hebben het al begrepen, want jullie zitten. Want dat is de ene priester die zit aan de rechterhand van de Vader, omdat alles is volbracht. Dan heb ik het al gezegd. Het volgende is, zij moesten dagelijks offers brengen. Hij bracht slechts één keer een offer. Ze brachten vele offers. Hij bracht slechts één offer. Ze moesten vele offers brengen. Dus eerst ze brachten, maar ze moesten dat ook doen. Hij hoefde slechts één offer te brengen. Zij bereikten een tijdelijke verzoening, maar hij een permanente, eeuwige verzoening. En hun offers bedekten slechts de zonden. Maar zijn offer nam ze daadwerkelijk weg. Als je nadenkt over de persoon van de Heer Jezus Christus, wat Hij heeft gedaan. Want de brief aan de Hebreeën probeert dit duidelijk te maken. Dit is eigenlijk de conclusie, zou je kunnen zeggen, van datgene wat Hij duidelijk wil maken. Dat we niet alleen begrijpen wat er is gebeurd, maar dat we ook gaan begrijpen wat ging daaraan vooraf. En is dat met alles in ons leven niet zo? Dat er eerst de gedachte is, de dingen die je gaat doen, en vervolgens de uitvoering van datgene wat je hebt bedacht. Vandaar dat dit ook zo bijzonder is, zo heilig is, zo groot is. Dat je dat snapt van, daar gebeurde iets, en dat is zo bijzonder, in de hemel zelf. De uitwerking had het op de aarde. Maar als we verder lezen, in vers 12, het tweede gedeelte. Hij is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dat is een wonderlijke gedachte. De zeggen van de Heer Jezus is actief. Natuurlijk is hij actief. Hij is de hoge priester. Hij is diegene die voor ons bidt en voor ons pleit. Maar aan de andere kant die rust. Als hij zit. Hij wacht. En wat de wereld ook maar aan het doen is. Hij wacht. Als een voetbank voor zijn voeten. Dat alles. Dat zijn vijanden worden gelegd tot een voetbank voor zijn voeten. Want er staat er vervolgens in vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Door één offerande. En er staat voor altijd. Hij heeft het volmaakte offer, het volmaakte gebracht. Tot in het doorlopende, iets wat nog steeds doorgaat. Want ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt wederom geboren. Hen volmaakt die geheiligd worden. En hier gaat je het ook beduizelen. Dat van je gezegd wordt, je bent volmaakt. Als we kijken naar onszelf, onze zondige staat waarin we verkeren. Wat een verandering heeft de Heer Jezus in jouw leven tot stand gebracht op het moment dat je een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. En ook de Heilige Geest getuigt het ons. Want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten geven. En ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dit gaat ook gebeuren met het volk Israël. Op het moment dat de Heer Jezus is gekomen op de Olijfberg, ze vol verbazing hem zullen aanschouwen, dan zal dat volk Israël op dat moment tot wedergeboorte komen. Dan zal er gebeuren wat hier staat. Dat hun wetten in hun harten worden gelegd. En ze in hun verstand worden geschreven. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel heb je dan niet in die zin fysiek nodig, want die zit in jouw hart en in jouw verstand. Bij iedere Jood. Maar hoe zit het nu met u? Want dit zal gaan gebeuren. Maar is Gods woord, om zomaar te zeggen, geschreven in jouw hart? Is dat in jouw verstand? Omdat we zo makkelijk afgeleid worden door de dingen om ons heen, is het zo nodig om zijn woord te kennen. En dit was de aanleiding ook voor het schrijven van deze brief aan die gelovigen uit de Joden. Dat ze begrepen van het gaat niet om al hetgeen wat er staat in het Oude Testament in de directe zin. Omdat het spreekt namelijk van de Heere Jezus zelf. Hij heeft de zonden gedragen op dat kruis van Golgotha. Waar hij na die 3 uur diepe duisternis, waar de zonde van mij, van u, op hem werd gelegd, het uitriep, tetelestai, het is volbracht. En hij is opgestaan uit de dood. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader, waar hij nu is. En hij wacht op u. Hij ziet er naar uit om u te ontmoeten. Is dat in ons hart? Is dat in ons verstand? Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Amen.